Goedemiddag allemaal. Ondertussen heeft iedereen een plekje gevonden, fijn. De laatste mensen die ook binnenkomen. Allemaal van harte welkom. Ook mensen die misschien voor het eerst zijn. We hopen dat je je thuis voelt in ons midden. En ook mensen die we een tijd niet gezien hebben en er weer zijn, van harte welkom. Het is misschien goed om even iemand even een hand te schudden of even te begroeten die voor of achter je, naast je zit. Goed. Zullen we stil worden? Dan wil ik graag voorgaan in gebed. Heerlijk dat de zon schijnt en dat de Heer in ons midden is. Hij is het licht. Zullen we stil worden? Lieve Vader, we willen u zo danken dat we bij elkaar zijn, dat u in ons midden bent. En we mogen vanmiddag ook weer u ontvangen. Waai met uw geest vanmiddag, waar we ook mee bezig zijn. Door de liederen, de aanbidding, door de dankzegging, door de woorden die gesproken worden in de kinderdiensten. Heer, we danken u dat we in vrijheid bij elkaar zijn. Want om ons heen, Heer, woedt er zoveel in de wereld. Dat is eigenlijk moeilijk om daar iets over te zeggen. Heer, we bidden u dat u uw hand over deze wereld houdt. En dat doet u. Heer, wilt u bewogen zijn met al die mensen die in oorlogsgebieden leven, die zich niet veilig voelen, die honger hebben. Heer, we bidden u, ontfermt u zich over hen. En we bidden ook voor ons land, Heer, opnieuw dat de regering die gekozen mag worden, dat u daarin uw leiding neemt. Heer, wilt u mensen geven die voor ons land, die ons land kunnen regeren. En Heer, nu zijn we hier in de kerk als kleine gemeente van een groter geheel en we willen u eren en aanbidden. Heer, we willen u toezingen en vreugde van u ontvangen en beleven. Heer, wees zo in ons midden. Waai met uw geest. En Heer, ik moet ook denken aan mensen die hier niet kunnen zijn, die hier graag willen zijn. En ik wil een paar namen noemen, Heer, die we, ja, Doni, vader, u weet hoe het met haar is. Ze verlangt ernaar om naar u te gaan. We bidden u, Heer, wilt u haar omringen met uw vrede en uw goedheid. We bidden voor Marian. Heer, wilt u haar ook zegenen en haar rust geven en vrede. En we bidden ook gezamenlijk voor Menno, Heer. U weet ook wat hij nodig heeft. Wilt u de medicatie zegenen? En Heer, dat we ook daarin een wonder mogen verwachten. Heer, en misschien kennen we zelf nog mensen waarvoor we willen bidden. Dan willen we een momentje stil zijn. Wij danken u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Een paar mededelingen. Over 2 weken is er een morgendienst hier in deze kerk in plaats van een middagdienst in verband met de inzegening van een predikant van deze gemeente om 11:00 op 10 maart. Een andere mededeling is dat vandaag de tieners een dienst hebben in de kapel. Dat is ook heel mooi nieuws. We hopen dat zij ook een mooie tijd hebben. Vanmiddag aan het eind van de dienst hebben we Eat and Meet. Ook gasten, jullie zijn van harte uitgenodigd om mee te eten en elkaar te ontmoeten. Dus voel je vrij en wees welkom. Dan gaan we eerst 2 liederen zingen met elkaar. En daarna komt Judith iets vertellen over het kindermoment.
Waar zijn alle kindjes? Ik zie er hier een paar. Gaan jullie even met ons meezingen? Nee. Ja, zullen wij het dan voordoen? Kom, gaan staan. Door de kracht van de Heilige Geest. Door de kracht van de God die geneest. Die er is, die zal zijn en die is geweest. Vieren wij feest met elkaar door de kracht. Door de kracht van de Heilige Geest. Door de kracht van de God die geneest. Die er is, die zal zijn en die is geweest. Vieren wij feest met elkaar. Wij zingen halleluja en prijzen de Heer. Wij zingen halleluja en prijzen de Heer. Wij zingen halleluja en prijzen de Heer. Hij is het waard. Door de kracht van de Heilige Geest. Door de kracht van de God die geneest. Die er is, die zal zijn en die is geweest. Vieren wij feest met elkaar, wij zingen halleluja en prijzen de Heer. Wij zingen halleluja en prijzen de Heer. Wij zingen halleluja en prijzen de Heer. Hij is het waard, halleluja. Wij zingen halleluja en prijzen de Heer. Wij zingen halleluja en prijzen de Heer. Wij zingen halleluja en prijzen de Heer. Hij is het waard.
Het volgende is meer en meer. Ik wil gaan lijken op hem. Kunnen jullie die? Denk het wel, hè?
Nee.
Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Ik wil meer en meer gaan lijken op hem. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Ik wil meer gaan lijken op hem. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Ik wil meer en meer gaan lijken op hem. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Ik wil meer gaan lijken op hem. In alles wat ik ben, in alles wat ik doe, wil ik zijn zoals Jezus dat wil. Dus ook op dat moment en niet zo af en toe, want ik maak een heel groot verschil. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Ik wil meer en meer gaan lijken op hem. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Ik wil meer gaan lijken op hem. Ik wil graag dat deze nu Jezus in mij ziet, omdat ik getuige wil zijn. Al ben ik nog wat jong, en bovendien is voor Jezus niet van te klein. Ik wil meer en meer gaan lijken op hem. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Ik wil meer gaan lijken op hem. Toch telkens weer dat ik het zelf niet kan, door hem geef ik zijn heilige geest. Hij helpt mij meer en meer te leven naar Gods plan. Zonder hem was ik nergens geweest. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Ik wil meer en meer gaan lijken. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Ik wil meer gaan lijken op hem. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Ik wil meer en meer gaan lijken op hem. Ik wil meer en meer gaan lijken op je. Ik wil meer gaan lijken op
je. Ondertussen maak ik nog even van de gelegenheid gebruik dat ik hier jullie iets zien wat we voor het eerst doen. Dat is namelijk dat mensen kunnen schilderen voor tijdens de aanbidding. En dat zijn vandaag Greke en Jelle.
kan het even recht zetten. Ik ben het niet, maar ik ben degene die het alleen een beetje probeert te faciliteren, inderdaad. En dus ja, het is super tof dat Jelle dat zich daarvoor inzet. Oké. Okay.
Dank je. Ja, die moest wel wat hoger, hè? Hallo allemaal. Nou, ben ik heel... Het is niet beter, hè? Triest dit. Nou, goedemiddag allemaal. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. En ik ben op zoek naar Dorianne. En Ruben. Is Ruben er ook al? Ja. Nou, en Ruben, zou jij willen vertellen waar we het vanmiddag over gaan doen? Het club.
We gaan het hebben over pizza, kampvuur en God.
Ja. Goeie combinatie toch, Dorianne? Goed hè? Hey, en deze twee kanjers, die gaan de boel ook een beetje begeleiden. Dank je wel. En dat is gewoon hartstikke tof. Dus we hebben van alles meegenomen om heel veel lekkers te gaan maken. Nou, kampvuur, dat wordt ovenvuur. Om de pizza's een beetje mee te verwarmen. En we gaan er een hele gezellige middag van maken. En we hopen jullie ook. Dus heel veel plezier. De bovenbouw. Ja, dit zijn de bovenbouwers. Ja? Oké, ik neem ze mee. Bedankt.
En de andere kinderen, die mogen ook allemaal naar hun kinderdiensten gaan. De kleuters naar de kelder. En de 1 tot en met 4. En de baby's zitten hier achter. En de kinderwerkers, ook een fijne tijd met elkaar. Bent op sokken, daar beginnen we mee. Zullen we gaan staan en dan gaan we aanbidden.
Stilte van geborgenheid. Die stilte, daar bent u. De stilte vol van vrede wacht ik op u, alleen op u. Want ik wil u kennen in de stilte. Stilte van geborgenheid. In de stilte, daar bent u. In de stilte, vol van vrede, wacht ik op u. Alleen op u, want ik wil u kennen. Blijf doorgaan en duw elke hindernis weg. Alles gaat weg. Dicht bij u zijn, zodat ik u dat ik u kan zien, u beter kennen. Yeah. So we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Great are you, Lord. You are so. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Oh, patient and powerful. Who is like our God, mighty and innocent, jealous and kind, sour and merciful. Glory, you are it all. For all you are all things, to you are all things, you deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From far you are all things, to you are all things, you deserve the glory. Day and night, night and day, that incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From far you are all things, to you are all things, you deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From far you are all things, and to you are all things, you deserve the glory. You are worthy, you are worthy of it all. You are worthy of it all. From far you are all things, to you are all things, you deserve the glory. maar u liet ons niet staan. In uw liefde bent u ons niet voorbij gegaan. U vroeg ons met u mee en riep ons naam voor naam. Thank you. much more worthy than I know. I cannot imagine just how glorious you are. And I cannot begin to tell how deep a love you bring. Lord, my ears have heard of you, but now my eyes have seen. You're worthy, you're worthy, you're worthy, worthy to be praised forever and a day. You're worthy, you're worthy, you're worthy, worthy to be praised forever and a day. Saved my soul. You found me and you freed me from the shame that was my own. And I cannot begin to tell how merciful you've been. Oh Lord, my ears had heard of you, but now my eyes have seen. Have seen. You're worthy. You're worthy, you're worthy. Worthy to be praised forever and a day. You're worthy, you're worthy, you're worthy. Worthy to be praised forever and a day.
I sing an anthem of the highest praise. Of the glorious name, I sing in anthem of the highest. In anthem of the glorious, sing in anthem of the highest. In anthem of the glorious.
We zongen liederen waarin we zongen over dat we God eren, hem de eer geven, hem de glorie geven. En ik dacht, is er iemand in ons midden die iets wil vertellen wat hij afgelopen week heeft meegemaakt, waarin hij God de eer wil geven en ons in ons midden wil delen? Anna.
Ja, ik dacht, laat ik het toch maar doen. Ik had een, ik denk 2 weken geleden of zo. Toen was ik in mijn keuken en we hebben zo'n balk met allemaal van die glazen potten erop. Wekpotten. En ik zei tegen mijn zoontje van, kom, we gaan naar de woord- en daadwinkel, want we hebben er echt nog veel meer nodig. En dus gingen we naar de woord- en daadwinkels en kringloop. En toen zei Jonathan, zoontje, kijk, dat is Anja. Dus Anja uit onze gemeente, volgens mij. Oh ja, die zit daar. En ik zei, oh. Dus even, ik zei tegen Anja zoiets van, ja, ik was eigenlijk op zoek naar wekpotten, maar ik kom met allemaal andere troep terug. En toen zei Anja, ja, maar Jorinde, die heeft thuis een hele grote tas staan met allemaal wekpotten erin. Wist je dat? Ik zei, nee, nee. Nou, oké, okay, dus ik naar huis, ik Jorinde appen, dus ik bij Jorinde langs. Stond er echt een grote Albert Heijn shopper met allemaal hele mooie wekpotten in. En Jorinde zei me, ik heb het niet bij jou gecheckt, Jorinde, maar ze zei me, ja, ik had voor gebeden van, naar wie mag deze tas gaan? En dat raakte me, dat ik dacht, wat tof van God, dat hij zich zo bemoeit met zoiets, ja, aards, iets heel praktisch. Maar ook omdat het dieper gaat bij mij, omdat ik nu met de kapel bezig ben, de Immanuel Kapel, we zijn de benedenruimte allemaal opnieuw aan het inrichten. We zijn allemaal aardse schatten aan het zoeken via Marktplaats. En ik ervoer echt even van zo'n knipoogje van, hey, ga ermee verder. Dit is leuk, dit is goed. Dus ik dacht, hey, laat ik het delen.
Is er nog iemand? Ja, Lonneke.
Hallo. Ik wilde twee dingen delen. In september hebben wij schrijversweekend gehad. En toen hadden twee dames, waaronder ik, last van mijn arm en Rijn Vermeulen. We hebben voor allebei gebeden en Rijn zei op dat moment, oh, ik heb helemaal geen pijn meer. En ik zei, nou, ik wel, dat is wel een beetje jammer. Maar goed, vanochtend was ik bij Rijn. Toen zei ik tegen Rijn, hoe is het met je arm? En toen zei ze, ik heb nog steeds geen pijn. Ze is ondertussen aan het verbouwen, maar ze heeft echt nog steeds geen pijn aan de arm. Dus, nou ja, dat vind ik echt super tof. En getuigenissen zijn ter opbouw van ons, van alle gelovigen. Dus die wilde ik vast delen. En samen met Christine en Giel waren we in Veurne de afgelopen twee dagen. En daar was ook een meisje die had last van haar rug en van haar nek. En we hadden er helemaal niet specifiek voor gebeden. Maar op een gegeven moment tijdens de aanbidding en tijdens dat we met elkaar bezig waren. Ze zei, het voelde alsof er iets van me afviel en ik had geen pijn meer. Dus ik dacht, hoe tof is dat? Dat dat gewoon ook nog steeds gebeurt. Yes.
Alle eer aan God. Menno, wil jij komen? Zal ik voor je bidden? Lieve Vader, wil u danken dat we vanmiddag uw woord mogen lezen en horen. Wij bidden u, Heer, dat u onze harten daarvoor opent. Dat uw geest spreekt tot ons. En dat wij het mogen ontvangen. Wilt u Menno zegenen hierin. En hem ook bemoedigen. En wijsheid en inzicht geven. Wij willen zo deze tijd aan u opdragen. In Jezus' naam. Amen.
Henk ook? Deze of die? Henk wil die met draad. Ja, Henk, die microfoon, als je dan daar een beetje mee beweegt, dan maakt hij allerlei bijgeluiden. En die staan op de opname voor Henk. En dan moet hij ze de hele week is hij dan bezig om die bijgeluiden tussenuit te snijden. Ja. Helemaal als ik het doe. Dus dit is als stiller, minder bijgeluiden. Goedemiddag allemaal. We hebben de afgelopen tijd veel nagedacht over dat thema God wil ons helemaal. Ik heb een mooie slide van zo. En ik heb geprobeerd op verzoek, op bevel van Anna, die de dienstleiding heeft vandaag, alle teksten die ik misschien citeer, om die ook even op de beamer te zetten, zodat je ze mee kunt lezen. Maar je mag ze natuurlijk ook in je eigen Bijbel opzoeken en daarmee lezen. We hebben stilgestaan bij het boek Hosea. De pijn van Hosea zou je het boek ook wel mogen noemen. Want Hosea is een pijnlijk boek. Het is een boek wat geschreven is vanuit een gebroken huwelijk. Waar Hosea eigenlijk zijn gezin als een typebeeld wordt neergezet door God. Of gebruikt door God. Of ja, je moet misschien zeggen ingezet wordt door God. Om aan Israël duidelijk te maken hoeveel pijn hij voelt in de relatie met zijn volk. En in het boek zie je ook een aantal dingen die God duidelijk maakt over wat daar mis is. Maar de pijn die er is en de gebrokenheid in dat boek, die is wel schrijnend. Wat een leven heeft die Hosea gehad. Wat een verdriet. De pijn tussen Hosea en zijn twee echtgenotes. Als ik het goed gelezen heb tenminste, dan huwt hij twee vrouwen. En die beide relaties die gaan stuk op overspel. Maar ook de pijn tussen de kinderen van Hosea. Jezreel, Loruchama en Loama. Tussen hen en hun ouders eigenlijk. Hè? Alleen al die vraag. Moeder pleegt overspel en dan de vraag, ben jij als kind, Hosea, ben jij mijn vader wel? Wat doet dat met je? Wat doet dat met Hosea ook? Hè? Dat lijden van als kinderen. Nou, ik weet niet of ze het ooit hardop hebben gezegd. In die cultuur misschien niet. Maar de vraag wordt wel op een gegeven moment in de woorden van Hosea ook naar voren gebracht. En de pijn die tegelijkertijd voelbaar is in dat boek tussen God en zijn volk. En als je Hosea leest, het staat in onze Bijbel, net zo goed als in de Bijbel die de Israëlieten lazen en lezen. En daarmee is het misschien ook een boek wat tot ons wil spreken. En dan niet alleen in de zin dat God pijn heeft over de relatie tussen ons en hem, maar juist ook dat God ons uitnodigt door dit boek om tot herstel van die relatie te komen. En daar wil ik het vandaag met je eigenlijk over hebben, want als dat de boodschap mag zijn van dat boek, is denk ik van dat boek, dan is er ook een vraag bij mij in ieder geval, hoe dan? Hoe kom je van datgene wat zo schrijnend beschreven wordt in dit boek tot een stukje herstel? Een stukje tot een begin van gezond worden van die relatie. En dan denk ik dat het op dimensies zit. Het zit op dimensies van onze menselijke relaties en God, onze relatie met God. En ik hoop dat ik er iets van kan aanstippen waar je wat aan hebt. Het is tegelijkertijd zo dat Hosea een hoopvol boek is. Al in het tweede hoofdstuk, eerste vers daarvan, daar lees je dit. Maar eens zullen er zoveel kinderen van Israël zijn als er zand is bij de zee. Dat niet te meten en niet te tellen is. En ik realiseerde me gisteren, dat heb ik eigenlijk nooit bedacht. Maar jij en ik horen ook bij dat zand ter zee. Weliswaar als een wilde olijf geënt op de edele olijf. Maar die kinderen die hier beschreven worden, ik ben niet Joods van geboorte, maar ik door de Messias mag ik mij daar wel een klein beetje mee verbonden voelen. En waar tegen hen gezegd is, jullie zijn mijn volk niet meer, zullen ze weer kinderen van de levende God genoemd worden. En dan zullen de kinderen van Juda en de kinderen van Israël weer bijeenkomen en één leider aanstellen. Op de grote dag van Jezreel zullen ze als zaad uit de aarde opschieten. En dan noemen jullie je broeders weer Ami. En je zusters weer Ruchama. En Ami betekent mijn volk. Lo Ami betekende niet mijn volk. Dus met andere woorden, die naamsverandering die hier beschreven wordt, is een identiteitsverandering. Ook voor de kinderen zelfs van dit gebroken gezin. Een identiteitsverandering ten goede. Ze zullen genoemd worden als mensen die deel zijn geworden van een stukje herstel. Ami, dat was toch Lo-Ami? Ja, maar God heeft iets gedaan. En Ruchama, genade, dat was toch Lo-Ruchama, geen genade? Ja, maar God heeft iets gedaan. Gods plan met ons mensen is verbondenheid. Denk ik dat ik zou zeggen, als je mij s'nachts wakker zou maken, dan hoop ik met die vraag, wat is nou Gods plan voor jou en mij? Dan hoop ik dat ik dit bedenk. En verbondenheid daarmee, denk ik dat als je de Bijbel bekijkt, je kunt op meerdere manieren een rode draad in de Bijbel ontdekken. Maar de diepste, voor mij in ieder geval, is de rode draad van het hechting, van verbondenheid met het hart van God. En verbondenheid van mens tot mens. En dat is ook waar dit boek mij het meeste bezighoudt. Wat ik ook het schrijnendste vind aan dit boek. Dat het eigenlijk helemaal gaat over de gebrokenheid van die verbondenheid. En ik heb een heel mooi boek gelezen. Misschien ken je het. Het is een boek geschreven door Jim Wilder, maar het is eigenlijk van Dallas Willard. Jim Wilder is een goede vriend van was, want Dallas Willard is bij de Heer. Maar hij heeft een heleboel gesprekken gehad en een heleboel observaties gedaan over de bediening en het onderwijs van Dallas Willard. En Wilder die schrijft daar dan over in dit boek, echt een aanrader. En een van de dingen die hij beschrijft is hoe Willard onder andere vertelt over onderzoek van, welke wetenschap, tak van de wetenschap is het? Zeg maar even de onderzoek over onze cognitie, hoe werkt ons brein? En wij spreken wel eens over left-brainers of right-brainers, hè? Mensen van de linker of de rechter hersenhelft. En dan moet ik altijd uitkijken dat ik het niet door elkaar gooi. De ene helft is, dan bedoelen we vaak meer de denkers, de feitenmensen. De andere helft is meer de creatieve, emotionele kant. Dan schijnt dat niet zo helemaal te werken, hoor. Het is niet helemaal dat je hersenen zo in twee delen werken. Maar wat wel duidelijk is geworden in de onderzoeken, is dat die emo-kant, die we allemaal hebben. We hebben het allemaal, maar bij de een is het meer de balans verschilt per persoon. Maar die emotionele kant van ons brein, die werkt 6 keer of meer sneller dan de cognitieve kant van ons brein. Dat heb ik me laten vertellen door die boeken van Willard. Ik zeg niet welke kant het is, want dan gooi ik het om elkaar. En waarom is dat? Omdat we zijn als mens heel erg gericht. Merk ik ook, op veiligheid is een contact, is een plek waar ik binnenkom, veilig genoeg om mijzelf open te stellen voor verbinding. Want verbinding is hetgene wat ons levensadem is, ons voedsel is. Dat is hetgene waar we voor gemaakt zijn. En dus op het moment dat je ergens binnenkomt, dan als je een beetje oplet, dan ben je aan het scannen. En dan ben je aan het scannen, helemaal als je ergens nieuw bent, hoe kijken ze naar me? Wat zeggen ze? Is er iemand die naar me toe komt? Is er iemand die me vriendelijk aankijkt? Is er iemand die me ontvangt, zeg maar even? En het schijnt dat je in je hoofd een enorme kaartenbak hebt, figuratief gesproken, van allemaal ervaringen die je in je leven van jongs af aan hebt opgedaan. En die heb je allemaal een cijfer gegeven, bij wijze van spreken. Was dit veilig? Als je dit en dat en dat ziet, bleek dat dan veilig? Of was het juist een vraagteken? En heel snel vergelijk je wat je meemaakt op dat moment dat je ergens binnenkomt met datgene wat in je kaartenbak zit. En trek je al heel snel een conclusie en kies je ervoor om een beetje afstand te houden of om je open te stellen. Dat is wat ik lees en dat leerde uit dat boek van Willard onder andere. Als die kaartenbak onder andere heftige, pijnlijke ervaringen bevat waarin je beschaamd bent in dat vertrouwen. Je dacht, dit is veilig. Maar dat vertrouwen werd beschaamd. De veiligheid werd verbroken. En de hechting die je had, die je begon te krijgen met die situatie, met de mensen in die situatie, die ging kapot. Dan is het moeilijker in een volgende situatie om je daar weer, aan toe te vertrouwen, aan mensen toe te vertrouwen. En dat is heel diep wat je in dit boek leest. In dit boek lees je heel veel over de pijn van geschonden vertrouwen. En de moeite die dat geeft. En zelfs dat Hosea wordt gevraagd aan God nadat het eerste huwelijk al zo pijnlijk was, om nog een keer een vrouw te trouwen. En dan weer leidt hij diezelfde pijn. Als er dus een weg is naar genezing, dan heeft het alles met deze pijn te maken. En die pijn, ik denk, die dragen we allemaal een klein beetje mee in ons leven. Je hebt allemaal, denk ik, wel kaartjes in de kaartenbak zitten waar het vertrouwen beschaamd is. Waar je, bedrogen uitkwam naar je gevoel. Waar je dacht dat je veilig was, maar je gaf jezelf eigenlijk een beetje bloot en je kreeg deksel op je neus. waarom... ik wil je een tekst laten zien. Ik vind dit, ik zeg van tevoren bij, ik vind dit een pijnlijke tekst. Een ingewikkelde tekst ook. Omdat het is een tekst die heel recht voor zijn raap is. Als het gaat over de gebrokenheid van die relatie, alle relaties in een huwelijk. Een huwelijksverbond. En tegelijkertijd, je kunt hem niet negeren als je het over dit boek hebt. Maar ik weet wel dat het gaat ook over mensen die deze pijn geleden hebben. Ook in ons midden. En je kunt heel snel zo'n tekst horen als een tekst die jou veroordeelt. Terwijl, wie weet, trof jou helemaal niet de blaam voor wat er stuk ging. Hosea was niet de dader van die kapotte huwelijken. Maar ook als het wel je eigen falen was, wel onder andere jouw eigen falen was, dan nog is Gods bedoeling niet, denk ik, ook niet door deze tekst. En ik hoop dus niet dat die tekst dat met je doet, om je weg te duwen, maar eerder naar zich toe te halen. Deze tekst is dat in Maleachi. Maleachi zegt dan tegen Israël in naam van de Heer: jullie storten hete tranen op het altaar van de Heer. En jullie jammeren en kreunen omdat hij geen aandacht schenkt aan jullie offers. En ze niet aanvaardt. En jullie vragen je af waarom toch? Omdat je de vrouw met wie je je leven deelde trouweloos behandeld hebt. De vrouw met wie je in je jeugd een verbond aanging. Waar de Heer getuige is geweest. Waarvan de Heer getuige is geweest. Wie ook maar een beetje verstand heeft, doet zoiets niet. Want iedereen wil toch een nageslacht dat door God gewild is. Speel niet met je leven. En behandel de vrouw van je jeugd niet trouweloos. Want ik haat echtscheiding, zegt de Heer, de God van Israël. Wie zoiets doet, besmeurt zichzelf met onrecht, zegt de Heer van de hemelse machten. Daarom wees op de hoede voor uw hartstochten en wees niet ontrouw. Je ziet dat ik een beetje NBV en NBG bij elkaar gevoegd heb om die teksten zo helder mogelijk te krijgen. Twee dingen wil ik eruit halen. God maakt hier een heel groot, zwaar punt. Dat heftig is, vind ik. Waarom? Ik denk omdat hij de schade die aan een mens plaatsvindt, aan beide partijen, als er zoiets waarin je je verbonden hebt met je leven en jezelf helemaal in figuurlijke, emotionele en letterlijke zin blootgegeven hebt en je dan bedrogen uitkomt, dat doet een schade in het vermogen om je te hechten die heel diep is, die heel veel kapot maakt, een wond die heel diep is. En God zegt daarom, ik haat elke keer als dat gebeurt, ik vind het verschrikkelijk. Ik kan het dat lijden bijna niet aanzien. En God zegt erbij, het is niet zomaar een verbond tussen twee mensen. Een huwelijk zoals wij dat herkennen in onze gemeentes is een verbond tussen twee mensen voor Gods aangezicht. Je bent samen in het midden van de gemeente, we zijn allemaal getuigen dat je ja zegt en dat je in je belofte daar God bij betrekt. Dat je, die woorden gebruik ik niet letterlijk, maar zo waarlijk helpen mij God almachtig zou je kunnen zeggen is de essentie ervan. God zegt, ik ben altijd getuige van dat verbond, want dit is hoe ik het bedoeld had. Dat mensen zich zo aan elkaar geven dat ze zichzelf durven blootgeven. Durven binden en hechten aan die ander. Dus vandaar die heftige tekst. Ik weet niet of dat nou helemaal letterlijk de Heer is die dat zegt. Maar in ieder geval Maleachi. Wie verstand heeft, doet zoiets niet. Als je een beetje nadenkt, dan moet je dat niet doen. Want dat is zo schadelijk voor je emotionele vermogens en voor de ander. Tegelijkertijd, er gaan huwelijken stuk. En er zijn situaties waarin het niet te redden blijkt. Wat dan? En hierin zie je een, ja, zeg maar even een heel extreem voorbeeld. Wat de relatie, alle relaties is. Maar er gaan, zoals ik al zei, op allerlei plekken dingen stuk. Nou, hoe kunnen dingen nou herstellen? Is er een weg om te herstellen? Daar wil ik graag proberen iets over te zeggen. En daarbij wil ik een begrip proberen goed te gebruiken. We kennen in onze taal en in deze tijd het woord autonomie. En ik had het er met Marjan over en die heeft wat meer verstand van taal dan ik. Die legde mij uit, dat is auto, zelf, vertaald. Hè, en nomie is benoemen, zelf benoemen, zelf benoemd. En autonomie is, denk ik, heel nauw verbonden met dat vermogen, die behoefte van ieder mens, ook ik, ook jij, om jezelf te beschermen. Om zelf afwegingen te maken in elke situatie. Is dit veilig of minder? Ga ik me hier aan toevertrouwen of hou ik juist een beetje afstand? Daar heb je autonomie voor nodig. Daar heb je vermogen voor nodig om afwegingen te maken. Om te bepalen waar ligt de grens voor mij. Om me veilig te voelen. Maar op het moment dat vertrouwen beschaamd wordt, dan wordt autonomie, dan wordt zeg maar even automatisch. Dan wordt het langzaam maar zeker iets waar je niet meer zoveel grip op hebt. Eigenlijk is alles wat twee ogen, een neus en een mond heeft, is onveilig. He, als je begrijpt wat ik bedoel. Je automatische neiging kan zijn om afstand te houden. Van de week appte iemand uit ons midden mij een grappige vraag. Ik weet niet precies hoe zij erop kwam. Maar, hoe kan een schip met een kapot roer weer zijn koers vinden? En de illustratie, ik leg zo uit waarom ik deze illustratie gebruik. Maar ik moest meteen denken aan dit plaatje. Ik weet niet of jullie hiervan gehoord hebben, maar dit is een orka. En bij orka's denk ik altijd aan Free Willy. Iemand anders ook? Of... De kinderfilm, Giel heeft hem ook gezien, omdat wij hem lieten zien. Dat is die orka met die kromme rugvin, die dan vriendschap krijgt. Of een jonge Amerikaanse jongen, die krijgt vriendschap met die orka. En die helpt uiteindelijk dat Willy kan ontsnappen. En, maar dit, voor de kust met name van Portugal, is een stel puber orka's, denk ik. Die hebben de kattenkwaad ontdekt om de roeren van zeilschepen aan te vallen. En dat wil zeggen, wat je hier ziet is een orka. Dit is een beeld uit een filmpje, dat kun je op YouTube nakijken. Daar is die orka gewoon zijn neus aan het... Hij heeft waarschijnlijk jeuk of dat voelt lekker. Zo doet hij tegen het roer van die zeilboot. Wat je dus ziet naar beneden steken, zo, dat is het roer aan de achterkant van een zeilboot. Nou, een zeilboot is van plastic. Het roer ook. Je kunt je voorstellen dat een roer dat niet tegen kan. Helemaal als die puber orka een beetje echt gaat spelen. Dit is een voorbeeld van wat er gebeurt als hij dat echt doet. Hier zie je aan de, voor mij recht, voor jullie linkerkant, zie je het roer horizontaal staan. En hier daarnaast hebben ze het roer eruit gehaald. De roerkoning heet het dan. Die stang die omhoog gaat naar de helmstok of naar het stuurrad. Dat is die verticale stalen pijp. Nou, als je midden op zee bent en het roer wordt door een orka zo verbogen, dan kun je niet meer sturen. Dus de vraag die mij gestuurd werd, hoe kan een schip met een roer wat kapot is weer naar de wal komen, weer zijn koers vinden? Het antwoord is, dat kan niet. Dat lukt je niet. Want doordat dat roer niet meer functioneel is, als je dan je motor aanzet, je schroef heeft altijd een schroefwerking, noemen ze dat, die zorgt ervoor dat je schip, als je vooruit vaart, altijd één kant opdraait, vanzelf. En je gaat dus alleen maar rondjes. Verder niet, meer lukt niet. Dus je hebt hulp nodig. Ik heb geappt van als jij in die situatie zit, moet je de KNSRM bellen. Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. En dan komt de reddingsboot en die sleept je naar de wal. Dan kun je eruit en dan kan het roer herstellen. Ik vind dit een perfect beeld van die emotionele schade, waar we allemaal een beetje mee rondlopen. Die schade, je zou kunnen zeggen, is op het moment dat de autonomie, automatisme wordt van afhouden van verbinding, van niet meer de verbinding kunnen aangaan, willen aangaan, durven aangaan, dan is het als een schip waar het roer niet meer kapot van is. Je kunt het roer niet meer rechten. Je kunt niet meer varen waarheen je wil en aangaan wat je aan wilt gaan. En daarvoor is een verandering nodig, is hulp nodig. En ik denk dat die hulp zit in die tekst van Malachi. God is getuige. Hij is erbij en hij wil, denk ik, helpen. Maar die hulp is wel, ik denk, op een bepaalde manier een pijnlijke hulp, een moeilijke hulp. Het voelt niet gemakkelijk om daar in te herstellen. Ik vond het heel opvallend als je kijkt als Hosea in hoofdstuk met zijn tweede vrouw trouwt, Gomer. Dan komt zij in haar huis nadat hij haar vrij gekocht heeft. Zij is slaaf geworden van het overspel waar ze ooit mee begonnen is. Waarschijnlijk heeft ze dat gedaan omdat ze zelf al in de problemen zat. In die cultuur kun je dat heel goed voorstellen. Schulden had en die heeft ze betaald door zichzelf te prostitueren. En op een gegeven moment is dat zo vastgelopen dat zij als een slaaf prostituee was. En Hosea die koopt haar dan vrij voor 20 talenten zilver en anderhalve ezelslast aan gerst. En dan haalt hij haar in zijn huis. En dan zegt hij, ik wil graag eerst dat je een poos rust hebt. Even niet het huis uit, ik ga je ook niet lastigvallen. Wees eens even hier in alle rust. Om, ik denk, even uit die automatisme houding te kunnen komen. Dus even tot haarzelf te kunnen komen. En te realiseren dat ze niet meer moet. Dat ze niet meer, dat haar grenzen gerespecteerd worden. Dat ze veilig is. Maar op een gegeven moment zal er een moment zijn geweest waarop de kinderen of een buurvrouw of iemand haar tegenkwam op het erf bij Hosea. En dan is er een moment van, oké, hoe ga ik me dan verhouden? En ook tot die man die mij vrijgekocht heeft. Hoe ga ik mij verhouden? Durf ik het aan? En dan zegt alles in haar, denk ik, nee. Niet doen, nooit meer aan beginnen. Hier is de grens, nu je vrij bent. De autonomie bewaren. Veiligheid bewaren daardoor. Terwijl ik denk, de enige weg om dat leven te behouden, ik zal die tekst even opzoeken, dan moet ik even twee teksten verder. Even kijken hoor. Sorry, deze bedoel ik. Jezus die zegt op een gegeven moment, dat klinkt als, ik heb deze tekst altijd gelezen als, oké, je moet lijden voor de Heer. Je kruis op je nemen. Je moet bereid zijn om jezelf niet op de eerste plaats te zetten, maar de ander op de eerste plaats te zetten. Terwijl ik denk wat Jezus misschien ook wel of nog meer bedoelt, is durf je jezelf toe te vertrouwen aan hem. Ook als alles in je op die bepaalde plek nog zegt, niet doen, niet aan beginnen. Ervaring uit het verleden zijn waarschijnlijk een garantie voor de toekomst. Risico. Alarmlichten staan aan. Jezus zegt, maar als je die houding vast blijft houden, als je zo je leven in autonomie probeert te behouden, dan zul je het verliezen. Maar als je het verliest omwille van mij, als je je durft toe te vertrouwen aan mij, als je durft over die, ja, die autonomie die daar niet voor niks was, die zo sterk is geworden door de schade dat je bijna niet durft. Als je die stap toch durft te zetten, dan zul je je leven vinden en behouden. Ik zal het je teruggeven. En daarom zegt Paulus op een gegeven moment dit. Het leven wat ik leef, zegt hij, is een gekruisigd leven. Ik leef zelf niet meer, maar Christus leeft nu in mij. Mijn leven op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. En ik denk dat daar een enorm geheim zit. Het betekent dat je over jezelf ergens heen moet stappen om jezelf weer te durven toevertrouwen aan de Heer en hem dan te mogen vinden. niet alleen hem te mogen vinden in de waarheid van zijn woord, dat hij zijn leven voor jou ingezet heeft aan het kruis, maar hem te mogen vinden in het getuigenis, de aanwezigheid van de Heilige Geest, de getuige, die jou van binnenuit de liefde van de Vader en de genade van de Heer Jezus begint te bevestigen. En die je leven daardoor, je vrijheid om je weer te kunnen verbinden, teruggeeft. En volgens mij is dat het evangelie in de diepste kern. Daardoor word je weer mens. En dat is daarom, denk ik, de boodschap van Hosea in de kern. Nog één ding, heel praktisch. Hoe werkt dat? En hoe werkt dat ook? Is dat alleen maar iets voor jou, de stilte van jouw binnenkamer? Of heeft ons zijn daar ook nog iets mee te maken? Nou, ik denk het heel duidelijk wel. Een van de mooie dingen die ik ook las in dat boek van Dallas Willard was dat de twee dingen die je emotionele zijn het meest nodig hebben, heeft, en die de beste voeding zijn, dat zijn vreugde, joy en liefdevolle verbondenheid. En ik weet niet of jij, dat zul je vast wel herkennen, dat op het moment dat je iemand tegenkomt die jij kent en die jou kent, en dat je die persoon ziet en begroet, en die begroeting komt terug met blijdschap in de ogen. Die twinkels in de ogen. Dat is de joy waar het over gaat. En dat leidt tot liefdevolle verbondenheid. Dat geeft een bevestiging van je bent welkom. Je wordt verwelkomd in de ziel van die ander, in het hart van die ander. En er is bijna geen beter medicijn te bedenken om te genezen van een autonomie die automatisch is geworden. Als je begrijpt wat ik bedoel. Een pijn die zo sterk was dat de grenzen te hoog werden bijna. Op het moment dat de vreugde om jou zichtbaar is in de ogen van de ander, dan dringt je ziel dat in. Dan kom je tot leven. Dan word je wie je bent. En dat is denk ik in de essentie, in de kern wat God bedoeld heeft voor ieder van ons. Hij heet ons welkom in de cirkel van de drie-eenheid. Daar hoor jij bij, hoor jij thuis. Midden erin of in de cirkel. Ik vind dat ook altijd heel mooi als we dan avondmaal vieren en we staan zo in een cirkel. Het duurt een beetje lang, het is een beetje onhandig misschien, maar gewoon je staat allemaal en je kijkt elkaar aan als je de schaal doorgeeft met wijn, het brood. En ik hoop dat er dan die sparkle is. Die vreugde is. Dus met andere woorden, we kunnen als gemeente voor elkaar er in een ziekenhuis zijn. Wimber die zei destijds altijd, de gemeente is hospitaal, leger, gezin en school. En ik denk dat het voor veel mensen begint bij hospitaal. En dat hospitaal is niet alleen maar pastorale gesprekken voeren. Dat begint bij het eerste medicijn. Op het moment dat iemand binnenkomt en je begroet elkaar. En in de ogen van die ander zie je vreugde. Dan, wauw, dan gebeurt er iets. Het is alleen niet een, juist als je, zoals Gomer, de tweede vrouw van Hosea, als je zo gekwetst bent daarin, lukt dat soms niet zomaar. Ik maak het soms mee, jij maakt het misschien ook soms mee, dat je op die manier iemand begroet of ja, je bent echt blij en volgens mij twinkelt het dan in mijn ogen, maar die ander die kan dat nog niet zomaar beantwoorden. Misschien wil die wel, maar dat lukt nog niet zomaar. En misschien dat je daar zelf ook, als je daar de pijn zit van de gebroken vertrouwen in het verleden, dat je dat soms merkt, ik zou wel willen, maar dan heb je hulp nodig. En daarom vind ik deze tekst zo mooi. De Geest die komt onze zwakheid te hulp. Hij is de getuige. Hij kent je hart door en door. Hij weet dat je je leven terug wilt. We weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordeloze zuchten. En God die ons hart doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Want de Geest pleit voor jou, heilige, overeenkomstig Gods wil. Vind ik prachtig. Je bent niet alleen hierin. Gods geest is bij tuigen in je. Die weet wie je bent en wat je nodig hebt en die zal helpen. Is het een beetje helder? Ja? Vragen? Dan heb ik een vraag voor jullie. Ik wil graag een moment stil zijn. En dan wil ik je vragen om eens concreet na te denken over mensen die jou verheugen. Welke mensen doen je hart met blijdschap opspringen? En deel dan daarna, als we even, even stil geweest zijn, als je wilt, je moet niks, maar wil je dan eens iets vertellen aan iemand voor je of achter je of naast je over die vreugde, zodat je dat samen kunt beleven. En ik denk ook, misschien is er iets wat de Heer jou ook wil geven voor iemand hier in de zaal. Dus dan wil ik graag een beetje heilige chaos creëren. Dan wil ik je uitnodigen om in beweging te komen. En dan hoef je niet een heel groot profetisch woord of iets. Nee, gewoon als je zegt, oh, die persoon, die, ja, daar ben ik gewoon, die wil ik even iets zeggen. Die wil ik, daar wil ik even blijdschap mee beleven. Dan wil ik je uitnodigen om naar die anderen toe te gaan en dat te delen, maar ook gevoelig te zijn en te kijken van, hé, hoe is die ander eraan toe? Kan die ander, is die op dezelfde plek? Kan die dat zomaar ontvangen? En misschien is het wel een moment om samen met de Heilige Geest een moment te hebben van bidden voor elkaar, als die ander dat wil. En soms kan het ook genoeg zijn om even stil bij elkaar te zijn bij de Heer. En de getuigen, de Heilige Geest te vragen, help, zodat langzaam maar zeker dat verbinden weer mag gaan gebeuren. Is dat oké? Dus even, om wie verheug ik me? En deel dat met iemand om je heen, maar misschien ook ga naar iemand toe om te zeggen, hé, hey, ik verheug me over jou, of ik vind dit altijd zo leuk aan jou, of whatever in je hart opkomt. En ook als je dat zelf, als je merkt van, hé, ik vind dat ook helemaal niet zo simpel. Dat zou ook een indicatie kunnen zijn van, hé, daar heb ik die pijn van moeite. En waar komt die vandaan? Heer, waar is die, dat vertrouwen, die ruimte beschadigd geraakt? Ga er eens mee onderweg, zou ik zeggen, als je wilt, als je het aandurft gaan. Goed, ik ga mijn mond nu houden. Laten we een paar minuten stil zijn en daarna dan geef ik het start zijn wel, dan mag je bewegen zoveel je wilt. Kom alsjeblieft, Heilige Geest. En wilt u dit moment gebruiken, Heer, om in het diepst van onze ziel dat, ja, dat glimmetje, dat ding, dat blijdschap, die joy naar boven te halen. Goed. Al het gegiegel in de gang is een mooie start zijn. Neem de ruimte, deel met iemand wat er in je opkwam als je dat wilt. Of zoek iemand op om iets te delen met hen. En het teken van het einde daarvan is het lied wat David en de band hierna gaan inzetten. En daarna neemt Anna het weer over. Ga je gang. En je mag hardop praten. Thank you.
twijfel geen moment. In uw liefde bloestert u de plannen die u hebt. We kunnen soms zo. Geduldig zijn. Uw liefde geeft u ons alles op zijn tijd. Alle eer aan God die om zijn vertrouwen.
Ga ondertussen rustig verder in gesprek waar je mee bezig bent. En ik denk dat dit thema best wel iedereen raakt. En dat we misschien ook zijn de mensen die gebed willen. En dan is daar ook ruimte, staan de mensen klaar om met je te bidden. Ook als je in het proces zit van in je relaties waarin moeite, verdriet of pijn is. Dat we dan daar ook ruimte aan geven. En dat we ook deze week samen met de Heer de week weer verder gaan. En ik stel voor, Menno, wil jij de zegen uitspreken over ons? Ik vind het altijd fijn als een voorganger dat doet, daarom vraag ik hem.
Misschien willen jullie gaan staan, dan kunnen we samen staan. Vader God, we danken u dat wij als uw gemeente, als uw kinderen, als mensen die door u geschapen zijn, voor uw aangezicht boven staan. En dat we uit uw woord weten dat u ons bemint. Meer dan wij ooit beseffen. Zoveel dat u uw enige geboren zoon, zelfs om ons weer terug te brengen bij uw hart, niet gespaard hebt. En vanuit die wetenschap, die liefde, wil ik jullie zegenen in de naam van de Vader, die je bij name kent, die je roept en zegt, je bent van mij. En in de naam van de Heer Jezus, die zijn leven voor jou ook heeft ingezet. en in de naam van de Heilige Geest de getuige, die elke dag bij je wil zijn om je te helpen, je aan de Vader en aan de Zoon en aan Hem te verbinden en zijn liefde te ontvangen en te beantwoorden. En van daaruit je te verbinden met de mensen om je heen, meer en meer, gezonder en gezonder. Wees zo een licht, in Jezus' naam. Amen.
Jelle, wil jij misschien ook nog iets delen over je schilderij? Voel je vrij als je dat wel of niet wil.
Ja, wat moet ik delen? Het was mooi om te doen. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En dat tot je spreekt. Maar ik ga er geen titel aan geven nog. Mag je zelf bedenken. Maar er zit iets in, tenminste, er zit iets in van... die wijsheid waar we een paar weken terug mee begonnen. Het verre blik, waar Michiel het een keertje over had. En natuurlijk ook toen men het begon over die... Wat was het? Heilige chaos had je het over. Toen schilderde ik net die bliksemflits. Ik denk, oh, dat is een mooi moment.
Hallo, ja. Ieder kan koffie gaan drinken of een gezelligheid beleven met elkaar, ontmoeting. En aan die kant is er ook ruimte voor gebed. Een goede week allemaal. You are all I need.
garden.